vandaag is een goede bekende van mijn jarig en ik weet toevallig dat hij vanavond meeluistert. Dus bij deze van harte gefeliciteerd. Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. In 1894 begon de Italiaanse uitvinder Guglielmo Marconi met de ontwikkeling van draadloze communicatie met behulp van het toen net ontdekte fenomeen radiogolven. In 1901 toonde hij aan dat deze over de Atlantische Oceaan konden worden verzonden. Dit was het begin van draadloze telegrafie via radio. Audio-radio-uitzendingen begonnen experimenteel in het eerste decennium van de 20e eeuw. Op 17 december 1902 werd een uitzending vanuit het Marconi-station in Glace Bay, Nova Scotia in Canada, het eerste radiobericht ter wereld dat de Atlantische Oceaan overstak vanuit Noord-Amerika. In 1904 werd een commerciële dienst opgericht om dagelijkse nieuwsoverzichten te verzenden naar schepen die zich abonneerden en deze in hun boordkranten opnamen. De periode voor 1920 versnelde de ontwikkeling van radio voor militaire communicatie. Na de Eerste Wereldoorlog, vanaf de jaren 20, begon commerciële AM-radio met uitzendingen en werd een belangrijk massamedia voor entertainment en nieuws. De Tweede Wereldoorlog versnelde opnieuw de ontwikkeling van radio voor militaire doeleinden, zoals communicatie tussen vliegtuigen en landvoertuigen, radionavigatie en radar. De ontwikkeling van stereo-FM-radio-uitzendingen na de Tweede Wereldoorlog begon in de jaren 30 eigenlijk al in de Verenigde Staten en in de jaren 70 in het Verenigd Koninkrijk, waardoor AM als dominante commerciële standaard werd verdrongen. Op 25 maart 1925 demonstreerde John Logie Baird de overdracht van bewegende beelden in het Londense warenhuis Selfridges. Het apparaat van Baird maakte gebruik van de Nipkow-schijf, werd daarom bekend als de mechanische televisie. Het vormde de basis voor experimentele uitzendingen van de British Broadcasting Corporation, BBC, vanaf 30 september 1929. Gedurende het grootste deel van de 20e eeuw waren televisies echter afhankelijk van kathodestraalbuizen, uitgevonden door Carl Brown. De eerste veelbelovende versie van een dergelijke televisie werd geproduceerd door Philo Farnsworth en gedemonstreerd aan zijn familie op 7 september 1927. Na de Tweede Wereldoorlog werden de onderbroken experimenten hervat en werd televisie een belangrijk medium voor thuisentertainment, gebruikmakend van het VHF en UHF-spectrum. Satellietuitzendingen werden in de jaren 60 geïntroduceerd en raakten in de jaren 70 algemeen in de industrie in gebruik. En helemaal met de opkomst van DBS, Direct Broadcast Satellites, in de jaren 80. De middengolf is een deel van de middenfrequentieband MF die voornamelijk wordt gebruikt voor AM-radio-uitzendingen. Het spectrum biedt ongeveer 120 kanalen afhankelijk van de regio met een beperktere geluidskwaliteit dan FM-stations. Overdag is ontvangst meestal beperkt tot lokale stations, hoewel het afhankelijk is van de signaalomstandigheden en de kwaliteit van de gebruikte radioontvanger. Verbeterde signaalpropagatie 's nachts maakt de ontvangst van signalen van over grotere afstanden mogelijk, binnen een bereik van ongeveer 2000 kilometer. Dit kan leiden tot meer interferentie, omdat op de meeste kanalen wereldwijd meerdere zenders tegelijk actief zijn. Bovendien is amplitudemodulatie vaak gevoeliger voor storing door diverse elektronische apparaten, met name voedingen en computers. Krachtige zenders bestrijken grotere gebieden dan op FM, maar vereisen meer energie en grotere antennes. Digitale modi, zoals het HD-radio, worden voornamelijk in de VS gebruikt, terwijl DRM, exclusief de korte golf, voornamelijk wordt gebruikt voor testuitzendingen door India, Zuid-Korea en China. De middengolf was echter de belangrijkste radioband voor uitzendingen vanaf het begin van de jaren 20 tot aan ongeveer 1950, totdat FM voor een betere geluidskwaliteit zorgde en de overhand nam. Veel landen in Europa hebben hun middengolfzenders sinds ongeveer 2010 uitgeschakeld of in ieder geval beperkt. De term middengolf is historisch en dateert uit het begin van de 20e eeuw, toen het radiospectrum op basis van de golflengte van de golven werd verdeeld in lange golf, middengolf en korte golf. De middengolf is niet overal gelijk. In Europa, Azië en Afrika loopt die van 531 tot 1602 kHz met kanalen van 9 kHz sinds een groot aantal jaren. En dat levert 120 kanalen op. In Australië loopt die van 531 tot 1701. En low power stations die zitten daarboven de 1602 kHz. Dat levert 131 kanalen op bij 9 kHz. In Noord- en Zuid-Amerika, daar loopt de band van 530 tot 1700 kHz bij 10 kHz. En dat levert 118 kanalen op. De kanaalstappen van 9 en 10 kHz zouden normaal gesproken vereisen dat de audiobandbreedte wordt beperkt tot respectievelijk 4,5 en 5 kHz, zonder interferentie met aangrenzende kanalen te veroorzaken, omdat het audiospectrum tweemaal wordt uitgezonden, eenmaal op iedere zijband. Dat is voldoende voor spraak en nieuws, maar niet voor muziek van hoge kwaliteit. Veel stations gebruiken echter audiobandbreedtes tot 10 kHz, wat niet hi-fi is, maar wel voldoende voor gewoon luisteren. In het Verenigd Koninkrijk gebruikten de meeste stations tot 2024 een bandbreedte van 6,3 kHz. In 2024 heeft Ofcom de toegestaande bandbreedte echter uitgebreid tot 9 kHz. Dus dat gaat om de audiobandbreedte in die gevallen. Hè. Wat een merkbare verbetering van de kwaliteit opleverde. Bij AM hangt de weergave van het geluid grotendeels af van frequentiefilters van elke ontvanger. Dit is een groot nadeel ten opzichte van FM en digitale modi waar de gedemodelleerde audio objectiever is. Grotere bandbreedtes veroorzaken interferenties op de aangrenzende kanalen, zoals ik al zei. Dus het is wel weer een nadeel. Dit is een voorbeeld van, ik heb dat zelf gehoord, een Turkse zender die uiteindelijk wel tot de orde is geroepen. Maar die zond uit op 7205 kHz. En die had 20 kHz audio, dus dat stak toch flink in de amateurband. Met name in het DX-gedeelte bovenin. Ja, de golflengtes op middengolven die zijn lang genoeg om te voorkomen dat radiogolven worden geblokkeerd door gebouwen en heuvels. En om zich door de kromming van de aarde tot voorbij de horizon te verspreiden. Een meebuigende signaal wordt een grondgolf genoemd. Praktische grondgolfontvangst van sterke zenders reikt doorgaans tot 320 à 480 kilometer. Met grotere afstanden boven terrein met een hogere bodemgeleidbaarheid en de grootste afstand boven zoutwater. De grondgolf reikt verder op lagere middengolffrequenties. De band is procentueel natuurlijk vrij groot ten opzichte van de golflengte. Ja, de radiogolven op de middengolf kunnen ook weer kaatsen op de geladen deeltjeslagen in de ionosfeer en daarmee over veel grotere afstanden terugkeren naar de aarde. Dit wordt de ruimtegolf genoemd. 'S Nachts, vooral in de wintermaanden en bij lage zonneactiviteit, verdwijnt de onderste D-laag van de ionosfeer vrijwel volledig. Wanneer dit gebeurt, kunnen middengolfsignalen gemakkelijk honderden of zelfs duizenden kilometers verderop worden ontvangen. Ik zei het zo pas ook al. Omdat het signaal wordt weerkaatst door de hogere F-laag. Dit maakt uitzendingen over zeer grote afstanden mogelijk, maar kan dus ook storing maken bij lokale stations op afstand. Vanwege een beperkte aantal beschikbare kanalen in de middengolfband worden dezelfde frequenties opnieuw toegewezen aan verschillende stations die honderden kilometers van elkaar verwijderd liggen. Ja, in de VS wordt daar rekening mee gehouden. Er zijn bepaalde kanalen die bedoeld zijn, specifiek bedoeld voor nachtelijk gebruik en die dus minder stations bevatten die 's nachts uitzenden. In de VS worden die kanalen de clear channels genoemd. En het zendvermogen is daar ook hoger. Lange tijd waren de piraten die in Mexico zaten. Het vermogen is niet zo heel groot in de VS. Normaal is iets van 20 kilowatt, dacht ik. En met die clear channels, daar mag tot 50 kilowatt worden uitgezonden. Maar in Mexico geldt dat niet. En aan de grens met de VS zaten lange tijd, ja, het waren geen echte piratenstations. Maar het lijkt toch wel een beetje op de offshore radio stations zoals die in Europa er waren. En die zonden uit op deze clear channels met vermogens van niet 50, maar 500 kilowatt of meer. En die kwamen dan vaak wel vanuit Mexico tot in Canada door. Ja, een speciale en in Nederland vrij moderne vorm is LPAM. Dat is een afkorting van Low Power Amplitude Modulation. Oftewel klein vermogen via de radio en lokale gemeenschap voorzien van muziek en nieuws uit de omgeving. Sinds 2016 zijn die LPAM-uitzendingen ook in Nederland mogelijk. Er zijn drie soorten vergunningen. 1 watt, 100 watt of 50 watt PEP. En je moet daarvoor een vergunning hebben om dat te mogen. Maar je bent echt een omroepszender als je dat doet. Ja, in veel andere landen is eigenlijk de FM veel populairder voor die low power toepassing. Met name in de VS. In Europa is eigenlijk Nederland ook het enige of een van de weinige landen waar LPAM of LPFM toegestaan is. Maar het is wel leuk, want er is echt een groot aantal stations dat ermee actief is. Dus het loont de moeite om op de middengolf te luisteren daarnaar. Nee goed, dat zal bij Radio Tepelt zeker het geval zijn. Een flink deel van deze tekst is overigens gebaseerd op Wikipedia in verschillende talen.
Daily Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0. Daily Minutes PS is te vinden op internet, maar is ook elke avond rond 7 uur te beluisteren op Radio Tepelt op 918 kHz.
Voor AI-stemmen gebruiken wij meestal die van 11labs.io.
Why not make happiness a priority?